toekomst van Israël, deel 2. En ik zou willen voorstellen dat we beginnen met de profetie van de 70 jaarweken. Die is bekend. Heeft iemand er wel eens van gehoord?
Ja.
Heeft iemand er ook wel eens nooit van gehoord?
Dat is bijna niet te zeggen.
De profetie van de 70 weken? Nou, die gaan we dus bespreken. Dus als jullie een Bijbel hebben, het maakt niet uit in welke vertaling, want ik heb mijn eigen vertaling erbij gedaan. Dus,
wat bedoel
je? De achterkant. Ja. Dus ik stel voor dat we het eerst maar eens gaan lezen. En Daniel 9, moet ik bevragen. Weet iemand toevallig wat voor hoofdstuk dat is? Dan halen we natuurlijk weer een stukje eruit, maar je moet altijd kijken wat de context is om te begrijpen waar het over gaat.
De smeekbeden.
Ja. En waarom gaat Daniel bidden? Nee, want Daniel die kwam uit een Bijbelstudie. Daniel. Ja? En die had een Bijbelboek bestudeerd. En dat was het Bijbelboek van Jeremia. En dan kwam hij in Jeremia teksten tegen over de terugkeer uit Babel. Zie vers 2. Ik, Daniel, lette op de boeken, op het getal van de jaren waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En dan gaat hij bidden. Dus Daniel die is in ballingschap. Deze episode speelt zich af aan het eind van de ballingschap. En Daniel denkt van, hier is een profetie in het woord van God. 70 jaar, de 70 jaar zijn bijna vervuld of zijn vervuld. En vervolgens gaat Daniel bidden. En dan heb je een heel mooi gebed van Daniel, waarin hij schuld beleidt van het volk. Waarin echt een heel mooi hoofdstuk. Maar dan komt ook het antwoord van God. De engel Gabriel, die wordt dan gestuurd. En Gabriel, die geeft dan in die laatste verse, vanaf vers 24... geeft hij een toekomstblik aan Daniel. Om Daniel te helpen inzicht te krijgen in wat de toekomst gaat brengen. En dit wordt eigenlijk wel de profetische kalender genoemd, deze vier versen. Daar staat namelijk heel veel in en dat vormt eigenlijk de kapstok van heel veel profetische gebeurtenissen te begrijpen. En vandaar dat we ook nu daarmee beginnen. Yep. Nou, wil iemand dat lezen? In, deze vertaling.
Ja, die blaad. 70 zevens zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad om de rebellie te beëindigen en de zonde te laten ophouden en ongerechtigheid te verzoenen en eeuwige gerechtigheid in te brengen en visioen en profeet te verzegelen en het heilige der heiligen te zalven. Weet dan en sla er acht op vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op de gezalfde, de vorst, zijn 7 zevens en 62 zevens. Plein en gracht zal hersteld en herbouwd zijn, maar in de druk van de tijden en na de 62 zevens zal de gezalfde worden uitgeroeid en hij zal niets hebben. En een volk van een komende vorst zal de stad en het heiligdom te gronde richten. En zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn. Vastbesloten verwoestingen. En hij zal een verbond met de velen bekrachtigen. Gedurende een zeven. En in de helft van de zevende zal hij slachtoffer en spijsoffer laten ophouden. En naast een vleugel zullen gruwelen van verwoesting komen en wel tot op de voleinding en wat vastbesloten is zal over de verwoestende worden uitgegoten.
Ja. Nou, dat is helder, toch?
Nee.
Goed, we gaan het fileren, deze teksten, om het te begrijpen. Het begint al met 70 zevens zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Dus dat zegt die engel Gabriel tegen Daniel. En dan zegt hij van Daniel, er is een periode van 70 zevens, het woord voor zeven wordt ook gebruikt voor week in het Hebreeuws. De vraag is wat het hier betekent. En hier betekent het jaarweek.
Hoe weet je dat?
Ja, wacht even. Een jaarweek is een periode van 7 jaar. Dat houdt dus in, als je dus 70 zevens hebt, wat voor periode is dat dan? Voor de snelle rekenaar? 490 jaar. Dus eigenlijk zegt de engel tegen Daniel, 490 jaar en dan zijn er een heleboel dingen gebeurd. En wat er gebeurd is, staat vervolgens daarachter. Dat gaan we zo meteen bespreken. Maar dat gaat over gerechtigheid, eeuwige gerechtigheid in te brengen enzovoort. Dus dat gaat eigenlijk over de voleinding van de tijd. Dus eigenlijk wat de engel tegen Daniel zegt, is nog 490 jaar. En dan is alle profetie vervuld.
Nou, dat laatste is
vanaf Daniel. Nou, daar heb je een heleboel vragen meteen. Vraag 1. Waarom zijn het jaar weken en niet gewoon jaren? Vraag 2. Hoe zit dat dan met die 490 jaar? Want Daniel leefde zo, 400 voor Christus. Vertel het maar. Als je dat telt, dan het is allemaal niet gebeurd. Dus daar moeten we goed over nadenken wat daarmee bedoeld wordt. Nou, allereerst over die jaarweken. Het kunnen niet zomaar jaren zijn of weken. Want als dat zo zou zijn, dan zou Daniel in feite geprofeteerd hebben dat je in 70 jaar of in 70 weken al deze dingen gebeurd zijn. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Dus dat kan het niet zijn. Jaarweken is een vertaling van dat woord zeven. En als je dat dan verbindt met die profetie van Jeremia. Jeremia die vervolgens zegt van de ballingschap zal 70 jaar duren. En waarom duurt die ballingschap 70 jaar? De Babylonische ballingschap van Israël duurde 70 jaar. Of die ongeveer nagedacht waarom dat 70 jaar is.
Lifetime?
Ja, niet helemaal.
Generatie.
Als we naar 2 Kronieken gaan. 2 Kronieken 36. Vers 20. Staat daar dat God hen die aan het zwaard ontkomen waren in Israël, in Juda, naar Babel voert, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Dus die Babylonische ballingschap, totdat koning Kores, koning Cyrus, de macht van de Babyloniërs overnam. Dat zie je in Daniel 5, hè, dat schrift op de muur. Dat gewogen en te licht bevonden. In die nacht valt Babel. En dan komt er een einde aan het Babylonische wereldrijk. En komt er een begin aan het Persische wereldrijk. Denk aan het beeld van Daniel, wat we vorige keer besproken hebben. Maar dan staat daarachter in vers 21, in 2 Kronieken 36. Om het woord des Heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. Totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed heeft gekregen. Wat is een sabbatsjaar?
Ja, dat is toch allemaal niks. Alles is in rust. Het land is in rust.
Ja. 50ste jaar.
Nee, dat is jubeljaar. Het sabbatsjaar is elk 7e jaar. Moest Israël het land braak laten liggen. Als een soort, er zitten ook allemaal biologische redenen schijnt. Maar het was in principe bedoeld dat God zei van oké, het land geeft 6 jaar een oogst en het 7e jaar dan zal het rusten om daarmee duidelijk te zijn dat de zegen van God komt. En kennelijk heeft Israël, heeft Juda, dat nooit gedaan. En nu neemt God zijn volk dat kwalijk. Dit is een opdracht uit de Torah, uit Leviticus, uit Deuteronomium. En Israël heeft dat niet gedaan. En vervolgens, als je dan een periode hebt van 70 jaar ballingschap, die eigenlijk achterstallige sabbatsjaren zijn, dan heb je hier precies diezelfde periode van 7 keer 70 jaar, die kennelijk daarvoor het land die sabbatsjaren niet heeft gekend. Dus de periode voor de ballingschap van Jeremia, of voor die 70 jaar waar Jeremia over profeteert, is een periode van 490 jaar, waar die sabbatsjaren niet zijn gegeven aan het land en aan God. God zegt vervolgens ga ik die jaren alsnog pakken. En tegen die achtergrond gaat Daniel vervolgens profeteren, of gaat die engel profeteren tegen Daniel. En die zegt er was een periode van 490 jaar die hieraan vooraf ging, die leidde tot de ballingschap. Maar ook de periode van Israël die hierna gaat komen, die periode, die is ook 490 jaar. Nou, er zijn nog een aantal andere aanwijzingen waarom dat met die jaren, die jaarweken, die periode van 7 jaar een goede uitleg is. Daar komen we zo meteen wel op. Maar dit zijn een aantal aanwijzingen. De andere opties, die geven eigenlijk weinig zin. Als je zegt, het zijn losse jaren of het zijn weken. Jaarweken, dat kan. En dat geeft eigenlijk heel veel zin als je vergelijkt hoe die ballingschap in verband staat met de sabbatsjaren en vervolgens ook de toekomst volgens diezelfde methodiek berekend wordt.
Dus nou, wat is het tot de, met de ballingschap 490? Tot de ballingschap
tot 490 de
jaar geen sabbatsjaren.
Juist.
Dus 70 jaar in ballingschap.
Ja.
En dan nog 490 jaar tot juist. Er weer iets gebeurt.
Juist. Dat is het begin. Nou, wat gaat er dan gebeuren na die 70 zevens, na die 490 jaar? Er staan 6 dingen. Allemaal achter elkaar. Die 70 zevens, die 490 jaar zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Waarom staat er uw volk? Wie heeft er de vorige keer in opgelet?
Welk vers is
het? Gewoon vers 24. Wat is dat uw volk?
Wat zegt die engel tegen Daniel?
Ja. Welk volk is dat?
Israël.
Israël. Maar de grote vraag is, waarom zegt de engel uw volk en niet mijn volk of Gods volk of het volk des Heren?
Israël was in buitenkocht.
Lo
Amin.
We zitten in de periode niet mijn volk van de verwerping van Israël. En die 490 jaar, dat zijn de 490 jaar die eigenlijk nodig zijn voordat het Lo-Ami, het niet mijn volk, profetie van Hosea, weer omgezet wordt in Ami, mijn volk. Dit is wat God nodig heeft, Gods kalender, om vervolgens te komen tot het grote herstel van alle dingen. Volgt ook uit het vervolg, want er worden 6 dingen genoemd. Er worden 3 negatieve dingen genoemd en 4 positieve. Er wordt gezegd over uw volk, over de heilige stad, dus over Israël en over Jeruzalem, om 1 de rebellie te beëindigen. 2 de zonde te laten ophouden. 3 ongerechtigheid te verzoenen. Dat zijn dingen die dus weggaan. En dan 4 eeuwige gerechtigheid in te brengen. Er komt iets nieuws. 5 visioen en profeet te verzegelen. En 6 het heilige der heiligen te zalven. Dus God zegt, ik ga een grote zuivering houden. Ik heb 490 jaar nodig om een hoop ongerechtigheid uit mijn volk te verwijderen. En om vervolgens gerechtigheid in te brengen. En als we die termen kort doorlopen. Rebellie, dat is eigenlijk opstand. De opstand van het volk Israël tegen God. Nou, dat vind je op meerdere plaatsen in de profetieën. Dat God klaagt dat zijn volk niet naar hem kijkt. Dat ze hun eigen ding doen, hun eigen weg gaan. En dat God vervolgens Israël daarvoor moet straffen. Juda moet straffen. Vandaar ook de ballingschap. En nu zegt God om die rebellie, die geest van opstandigheid, van onafhankelijkheid weg te doen, 490 jaar. Om de zonde te laten ophouden, dat is die ongerechtigheid in Israël. Israël gekenmerkt door zonde en niet door gerechtigheid. Ze waren, Exodus 19, een volk van priesters. Een koninklijke natie. Dat is hoe God met Israël begonnen is. Maar heel gauw liep het mis met Israël. En God zegt, nu ga ik die zonde uit Israël weghalen. Die ongerechtigheid verzoenen is hetzelfde. Of eigenlijk alles wat er verkeerd gedaan is, wat er aan zonde en overtredingen en noem maar op is, zal God weghalen, zal God verzoenen, zal God als het ware voor eeuwig wegdoen. En dan komen de positieve termen. Eeuwige gerechtigheid in te brengen. Maar eigenlijk is het een hele mooie aanduiding voor het vrederijk. Als de vredevorst komt, als hij zal regeren in gerechtigheid, als er vrede zal zijn, als de berg Sion de hoogste is, dat daar vanuit Sion recht zal worden gesproken, we komen zo meteen op Jesaja 2, dat is eigenlijk wat Daniël beloofd wordt. In die 490 jaar zal eeuwige gerechtigheid worden ingebracht. Zullen eigenlijk alle profetieën van God over het herstel van Israël, het herstel van de wereld, tot vervulling gaan komen. Dat staat er ook achter, om visioen en profeet te verzegelen. Dat wil eigenlijk te zeggen dat God de visioenen, de boodschappen die hij gegeven heeft aan Daniël, maar ook de profetieën van Daniël en andere profetieën, bevestigt als de zijne. Verzegelen wil hier zeggen dat God zijn stempel erop zet en zegt, door de vervulling zal laten zien aan iedereen van God heeft gesproken en God doet het vervolgens. Je vindt datzelfde woord eigenlijk van verzegelen in Johannes 6. Even kijken waar. Oh. In Johannes 6 vers 27. Daar zegt de Heer Jezus van zichzelf, want hem heeft God de Vader verzegeld. Dat wil eigenlijk hetzelfde zeggen, dat God zijn stempel op de Heer Jezus zegt, wat hij doet, wat hij zegt, wat hij beweert, dat is van mij. Ik bevestig wat de Heer Jezus doet. Hij is mijn zoon, hij hoort bij mij.
Waar staat dat?
Johannes 6 vers 27.
Maar nu net zei je van dat vrederijk wat dan na die 490 jaar begint.
Ja.
Maar dan heb je een probleem, want het is niet gebeurd.
Nee, maar dat gaan we zo meteen.
Het komt nog. Ja. Oké. Okay.
Ja. Goed, en dan hebben we het laatste, het heilige der heiligen te zalven. Nou, er staan wat nootjes in de vertaling eronder. Dat is een beetje een moeilijke term, wat er nou precies mee bedoeld wordt. Dat geldt wel vaker in dit gedeelte. De vertalingen wisselen ook een beetje. Je kunt ook vertalen iets allerheiligst of iemand allerheiligst. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat dit in de meest brede zin een hervatting, hernieuwing van de tempel is, de tempeldienst, de priesterdienst met de Heer Jezus of de hoge priesterlijke rol van de Messias daarin centraal. Dus alles wat je in het vrederijk vindt, dus die eeuwige gerechtigheid en die priesterdienst die dan weer hersteld zal worden, die vind je eigenlijk hier aangekondigd. Dit zal gebeuren in 490 jaar.
En bedoel je dan priesterdienst in de zin van ze gaan weer offers brengen?
Ja.
Maar geen
dierenoffers, nee. Ja.
Maar niet meer om hun zonde te verzoenen?
Nee, maar dit staat in Ezechiël, hoofdstuk 40 tot 48. Kennen jullie de profetie van Ezechiël dat die nieuwe tempel wordt gezien? En daar wordt ook beschreven dat er een nieuwe offerdienst is. Er worden dus weer offers gebracht. En de standaardvraag die je dan krijgt is ook van ja, maar hoe zit dat nou? Want die dierenoffers die zijn afgeschaft. De Heer Jezus is gestorven. Maar het standaard antwoord is dat die dierenoffers in de toekomst precies evenveel zonde gaan wegnemen als de dierenoffers in de tabernakel van Mozes, de tempel van Salomo, de tempel van Hiskia en noem maar op, namelijk helemaal niks. Want ook de offers in het Oude Testament, die namen geen zonden weg. Dat maakt Hebreeën 9 klip en klaar duidelijk. De verzoening vindt plaats op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. En al die offers in het Oude Testament, die gaven eigenlijk alleen maar in beeld aan, er moet een offer gebracht worden, en dat zal straks gebracht worden door iemand waarin de Heere zal voorzien. Yahweh Jireh, Genesis 22, als Abraham Isaac offert. En dan vraagt Isaac, waar is toch het lam? En dan voorziet God uiteindelijk, als Isaac het niet wordt, in een lam. En dan zegt Abraham, Yahweh Jireh, de Heere zal erin voorzien. En dat is eigenlijk wat het Oude Testament doet. Die offers in het Oude Testament, die zien vooruit naar het werk van Christus op het kruis. En de offers in het vrederijk, die zien terug op het offer van Christus op het kruis.
Oh, mooi.
Nou, misschien dat we ooit nog aan Ezekiel 40 enzovoort toekomen. Er zijn 9 hoofdstukken over hoe Israël in het vrederijk zal zijn. Hoe het land zal ingedeeld worden. hoe de stad, de tempel en noem maar op, hoe die allemaal een eigen plek krijgen. En dat zijn hele mooie hoofdstukken om te lezen en te bestuderen. Goed, dit is vers 24. Is vers 24 helder? Ja, dat is dus de belofte van, let op, 490 jaar. Nou gaan we naar vers 25. En dan staat er, weet dan en sla er acht op, vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op de gezalfde de vorst zijn zeven zevens en 62 zevens. Er zijn vertalingen, als je de NBG-vertaling leest, dan staat er, tot op een gezalfde de vorst zijn zeven zevens, punt. En 62 zevens wordt vervolgens erachteraan gezet.
Waarachteraan?
Het wordt als een nieuwe periode gezien. De vraag is dus, die gezalfde, die vorst, waar zit die? Zit die gezalfde de vorst na zeven zevens? Of zit die na zeven plus 62 zevens? En ik denk het laatste. Beide kan je zo lezen, uit de grondtekst. Laten we eerst even kijken. Wanneer begin je te tellen? Vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Dat is op zich wel een interessante vraag, maar een hele lastige vraag. Van wanneer is dit precies geweest? Is dit het moment dat de Israëlieten terugkeerden uit Babel? Wat er in 2 Kronieken 36 in het begin van het boek Esra staat. Of is dit bijvoorbeeld het moment dat Nehemia gestuurd wordt? In Nehemia 1, Nehemia 2.
Zit daar veel tijd tussen?
Er zitten wel tientallen jaren tussen. Of is dit het moment dat Ahasveros Ezra de opdracht geeft in Ezra 7 om orde op zaken te stellen in Jeruzalem? Ik laat die discussie heel even zitten. Precies weten we het niet, maar het zit wel ergens in die periode. En dat is een periode van, pak een beetje 30, 40 jaar, waarin die gebeurtenissen allemaal zich hebben afgespeeld. Maar als je zou beginnen te tellen vanaf Ezra 7, het moment dat Ezra met een door de Persische koning belast wordt, dan zit je in 458 voor Christus. En dan zou je vanaf daar moeten gaan tellen tot wanneer die 490 jaar zijn afgelopen. Yep, dus dat is het begin, ergens in die periode.
Dan kun je niet gewoon heel makkelijk terugtellen vanaf wanneer Christus er was en dan gewoon 490 jaar terug. Denk ik.
Ja, nou dan kan je een heleboel dingen, natuurlijk kan je tellen, maar dan maak je een heleboel gedachtensprongen. Een van de dingen is, en mijn vraag is natuurlijk, van of daar 490 jaar tot Christus zit. Want als je leest, zit er geen 490 jaar tot Christus, maar 483. Want er wordt gezegd, 7 zevens, en 7 zevens is, hoeveel? Jaar?
Nee,
70 zevens. 7 zevens zijn 49 jaar. En 62 zevens plus 7 zevens is 483 jaar. Dus vanaf het begin, het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen, te herbouwen, dus ergens, laten we Ezra 7 nemen, tot op de gezalfde de vorst zijn 483 jaar. Als je zegt van oké, die vorst, zoals de NBG-vertaling het zegt, die heeft na die 7 keer 7 jaar, die 7 jaarweken geleefd, dan is er eigenlijk geen enkele uitlegger die erin geslaagd is om een logische persoon aan te wijzen welke gezalfde dan bedoeld zou zijn die 49 jaar na Ezra of Nehemia geleefd heeft. Die vind je eigenlijk niet. Terwijl, als je dat samenneemt en 69 jaarweken telt vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herbouwen, de tempel te herstellen, dan kom je uit in de tijd van de Heer Jezus. Want 458 voor Christus plus 483, dan zit je zo rond 30 na Christus. Helemaal exact, of je het helemaal exact moet rekenen, weet ik niet. En er zitten ook heel veel onduidelijkheden in. Zowel het startpunt, in welk jaar moet je beginnen te tellen, als in welk jaar is de Heer Jezus gestorven. Ik zie daarvoor een reconstructie die ik ooit heb opgeschreven in het boek De Man van Nazareth. Ik probeer het een beetje uit te rekenen. Laten we nu even rusten.
Maar het is in ieder geval met een beetje speling in die periode.
Je komt in de tijd van de Heer Jezus Christus. En die gezalfde, die vorst, die hier genoemd worden, dat woord gezalfde, dat kennen we allemaal, want dit is een van de twee plekken in het Oude Testament waar je heel duidelijk het woord Messias aantreft en waar het direct slaat op de Heer Jezus Christus. De andere keer is, wie weet dat toevallig? Hebben we ook besproken. Maar niet heel specifiek.
Isaiah 53
of zo? Nee, niet Isaiah 3, maar Psalm 2.
Oh ja.
Psalm 2. De volken die woeden en die spotten en noem maar op. En dan staat er in vers 2. De koningen en de van de aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. En zijn Messias. Historisch kan dat natuurlijk slaan op David of Salomo of noem maar op. Maar profetisch gaat die psalm over de eindtijd. Die teksten in die psalm hij de naties zal hoeden, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk, die worden bijvoorbeeld in Openbaring 2 vers 27 geciteerd. Dus die teksten uit psalm 2, die worden toegepast op de Heer Jezus. Dus psalm 2, het woord Messias, slaat op de Heer Jezus Christus. Daniel 9, idem dito. De Messias wordt er twee keer genoemd. En het gaat ook over de Heer Jezus Christus. Dus nu hebben wij vers 25 ook ontleed. En dan komt er ongeveer uit dat je zegt, vanaf het moment dat Ezra schuine streep Nehemia begon met de herbouw van Jeruzalem en van de tempel, moet je gaan tellen 483 jaar. En vervolgens kom je uit bij een gezalfde, een Messias, een vorst, een koning. Waarom die opdeling dan tussen 7 zevens en die 62 zevens? Wat de uitleggers vermoeden, is dat de herbouw van Jeruzalem of van de tempel of iets dergelijks zo'n periode van 49 jaar geduurd zou kunnen hebben. En dat daarom het logische is dat het in twee periodes onderverdeeld. Maar eigenlijk weten we dat gewoon niet zeker. Het staat er niet met zoveel voor. Yep. Tot zover. Dan staat er aan het eind van vers 25. Plein en gracht zal hersteld en herbouwd zijn, maar in de druk van de tijden. Dat wil zoveel zeggen als dat Jeruzalem al die tijd zal bestaan, maar dat het geen makkelijke tijd is. Dat er een druk van de tijden is. En Lucas 21 noemde dat de tijden van de volken. Dat Israël dus niet zelf de macht heeft, maar een slachtoffer is, een speelbal is van vreemde volken. Babyloniërs hebben we gehad, dan komen de Persen, dan komen de Macedoniërs, dan komen de Grieken, de Macedoniërs, dan komen de Romeinen en dan zitten we in de tijd van de Heer Jezus Christus. Dus tot in de tijd van de Heer Jezus zie je eigenlijk dat Israël gewoon een vazalvolk is, een onderdrukt volk, dat er druk is, dat er strijd is om wie het voor het zeggen heeft. En nou komen we in vers 26. Weer een profetie. Dan zegt die engel tegen Gabriel tegen Daniel, die zegt, na die 62 zevens, dus na die 483 jaar, dan zal de gezalfde worden uitgeroeid. En hij zal niets hebben. Dus dit is een profetie waarin staat dat de gezalfde, de Messias, komt en dat het volk Israël hem zal doden. Hem zal uitroeien. Dat is dus gebeurd, inderdaad, toen de Heer Jezus kwam. Toen hij kwam als koning voor zijn volk. Hij kwam tot de zijnen, zegt Johannes 1. En de zijnen, dat wil zeggen zijn volk Israël, hebben hem niet aangenomen. Die hebben hem naar het kruis gestuurd. En dat is het moment waar hier Daniel over spreekt. Die uitdrukking, hij zal niets hebben. Als je nootje 7 ziet, dan zie je dat er ook andere vertalingen mogelijk zijn. En zal niets op niemand hebben, of er is niets tegen hem, of het maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dus het is een beetje een moeilijke uitdrukking. Maar eigenlijk hoe je hem ook vertaalt, dat is het grappige, het is allemaal op de Heer Jezus van toepassing. Er was niks tegen hem, want hij was onschuldig. Hij is uiteindelijk gestorven niet voor hemzelf, maar voor anderen, om zijn volk Israël vrij te kopen. Dus het maakt niet zo heel veel uit van wat je ervoor maakt. Het komt er eigenlijk op neer van de Messias komt. God had de Messias uitgekozen. Die kwam tot zijn volk. En die Messias, die wordt vervolgens uitgeroeid. En dan gebeurt er wat interessants. Want dan, als je deze tekst verder leest, dan zie je dat er in die volgende verse gesproken wordt over gebeurtenissen. En die gebeurtenissen die lijken eigenlijk buiten die 490 jaar te vallen. Want er staat dan, als die gezalfd is uitgeroeid, en een volk van een komende vorst zal de stad en het heiligdom de gronden richten, dan wordt er gesproken over zijn einde. En dan staat er, en tot het einde toe zal er strijd zijn. Dan wordt er dus gesproken over een periode tot het einde toe. En dan pas, als er gesproken wordt over een verbond in vers 27, dan wordt die laatste 7 jaar genoemd. Wij snappen dit wel. En jullie snappen denk ik ook wel. Want wat je eigenlijk ziet, is dat die kalender van God om het vrederijk in te brengen voor het volk Israël, die klok, die wekker, is eigenlijk gestopt na 483 jaar. Na 69 jaarweken. Toen is de Messias uitgeroeid. Toen heeft God die wekker gestopt. En die laatste jaarweek, die laatste 7 jaar, die wachten nog. Die wachten tot de eindtijd. En in die tussenliggende tijd heeft God, handeling 2, de gemeente gevormd. Heeft God, we hebben vorige keer uitgebreid bij stilgestaan, een nieuw volk, een ander volk, in het aanzijn geroepen. Dat zijn wij, een hemels volk, met andere beloften en met een andere relatie tot hem. En die tijd die eindigt met het moment dat de Heer Jezus terugkomt om ons op te halen. Dat is het eerste wat er staat te gebeuren op de profetische kalender van God. De Heer Jezus komt terug om ons op te halen, dat wij, 1 Thessalonicenzen 4, altijd bij de Heer mogen zijn. En dan, op dat moment, of kort daarna, dan begint die wekker weer te lopen voor het volk Israël. En in die laatste 7 jaar worden vervolgens alle losse eindjes uit de profetieën vervuld. Dat is wat hier staat. Nou, laten we even precies lezen. Er staat, als de Messias is uitgeroeid, als de gezalfde is uitgeroeid, dat een volk van een komende vorst zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Dus dat wil zeggen, je zou kunnen zeggen, de Romeinse legers die kwamen aan, dat is die vorst die genoemd is, dat Romeinse Rijk, die komen hier aan om Jeruzalem met de grond gelijk te maken. Matthäus 24, weet je nog? De eindtijdreden. Als de discipelen zeggen van kijk eens wat een mooie tempel. En wat zal ermee gebeuren? Dan zegt de Heer Jezus, het zal allemaal tot stof vergaan.
Maar gaat dat dan niet over 70 na Christus toen dat is verwoest?
Ja, dat gaat over 70 na Christus. Maar dat is eigenlijk, zijn de consequenties van het uitroeien van de Messias. En toen stopte de wekker. En vervolgens dan gaat God zijn volk Israël, als het ware, laat hij verwoesten. Die Romeinse legers die komen dan. En eigenlijk blijft het volk Israël en de natie Israël al die jaren in die druk en in die verwoestingen, noem maar op, tot in de eindtijd. En dan gebeurt er weer wat nieuws. Dus na de tijd van de gemeente.
Maar dan klopt het wel met die zeven stuk.
Nee, die zeven zijn gestopt.
Ah. Die zijn gestopt dat
toen de Heer Jezus stierf.
Maar dan is dat een voorverdeling.
Nee, want in feite, toen de Romeinen in 70 na Christus Jeruzalem met de grond gelijk maakten, toen was dat een van de vele gevolgen van het laten, van het verwerpen van de Messias. Eerst werd de christenen waren daar al weg uit Jeruzalem. Vervolgens komen die Romeinen en die hakken de hele boel in mootjes. En de tempel die wordt verwoest en Jeruzalem wordt verwoest. En zo gaat het dan eigenlijk in de geschiedenis verder, tot in de eindtijd. En dan zie je eigenlijk wat je vandaag de dag ziet, als het volk Israël weer bestaat, en er in Europa dingen gebeuren, in het Midden-Oosten dingen gebeuren. Dat zou je kunnen zien als een soort voorproces, of een eerste proces, dat God als het ware de omstandigheden zo begint te leiden, dat als de gemeente wordt opgenomen, dat de wereld klaar is voor die laatste jaarweek. En dat alle partijen op het toneel zijn verschenen om die laatste profetieën tot volheid te brengen, te vervullen.
Maar die zin van dat grondrecht van Dario. Ja, het is gewoon als...
Ja, dat is in feite dus met de Romeinen gebeurd. Toen is de tempel verwoest.
Maar het is wel apart dat dat ook weer 70 na Christus is. Ook weer dat getal 70.
Ja, maar dat is puur toeval. Dat heeft meer te maken met de jaartelling. Want de christelijke jaartelling die begint bij het jaar 0 bestaat niet. Trouwens, dat wisten jullie wel, hè? Dat je het jaar 0 hebt, dat bestaat niet. Na min 1 komt plus 1. Er zit geen jaar 0 tussen. Maar iedereen denkt dat de Heer Jezus het jaar 0 geboren is. Dat klopt ook niet. Want Herodes de Grote is in 4 voor Christus overleden. En Herodes de Grote was degene die vervolgens op het spoor kwam van de Heer Jezus met de wijzen uit het oosten. En we weten dat Herodes de Grote in 4 voor Christus is overleden, want, wie weet dat toevallig? Het was het jaar van een maansverduistering. Dat heeft Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, beschreven. En die kan je gewoon berekenen. Je kan gewoon met astronomische modellen berekenen wanneer was de maansverduistering in Israël. Dan komt het 4 voor Christus uit. Dus op die manier probeert men reconstructies te maken van wanneer is wat gebeurd. Dus de Heer Jezus is geboren voor 4 voor Christus. Nou, vervolgens heb je nog die ster. Maar zie daarvoor dat handsamenwerkje wat ik ooit geschreven heb. Oh. Yep. We gaan verder. Tot het einde toe zal er strijd zijn. Vastbesloten verwoestingen. Hier zie je de brug. Hier gaat de profetie. Er zit ruimte in de profetie na die 69ste jaarweek. Voor de 70ste jaarweek. Dat er gezegd wordt, er is een periode onbestemd. Met verwoesting. Het volk Israël is er niet. De stad is verwoest. De tempel is er niet. Tot het einde toe. Met de bril van het Nieuwe Testament weten we, dat is tot het moment dat de gemeente wordt opgenomen. En als de gemeente wordt opgenomen, dan begint, of kort daarna, begint het vers 27. En wat staat er in vers 27? Daar staat, en hij zal een verbond met de velen bekrachtigen gedurende een zeven. Dus die laatste zeven jaar, die wordt gekenmerkt door een verbond. Dat verbond wordt op verschillende plaatsen genoemd. In Jesaja 28 wordt genoemd het verbond van de dood en het dodenrijk. Eigenlijk een soortgelijke aanduiding. In Openbaring 13 vind je ook dat verbond tussen het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Waar heb je het over? We hebben het hier over dat Romeinse Rijk, of dat woord gebruiken we dan, wat als het ware die wereld, die politieke macht die in de eindtijd weer zal verschijnen, dat is het beest uit de zee, die politieke heerser, die vervolgens een verbond zal sluiten met die religieuze heerser. Dat is de antichrist. Die gaan we nog later een keertje over spreken. Men vermoedt dat de antichrist, niet alleen de antichrist is die wereld verleidt, maar ook de politieke leider en de religieuze leider van Israël. Dus dat de koning van Israël, van het ongelovige Israël zal zijn in de tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er zijn aanwijzingen voor de komende geloof te spreken. Maar hier staat dat dat Romeinse Rijk, wat vroeger die tempel heeft verwoest, de stad met de grond gelijk gemaakt heeft, vers 26, dat is die hij van vers 27. In een of andere vorm komt hij weer terug. Maar dat wisten we al. Want we hebben in Openbaring 13 gezien dat het beest was en niet is en wel zal zijn. Het was dood en het is levend geworden. We hebben het gezien in het beeld van Daniël. We hebben die voeten van ijzer en die benen van ijzer en die voeten van ijzer en leem. Datzelfde rijk komt weer terug met kenmerken van het vorige rijk, maar ook een beetje anders. En je vindt het in dat laatste beest in Daniël 7, dat vierde rijk wat vreselijk was en angstwekkend en het vermaalde enzovoort. Dat hebben we een vorige keer besproken. Dus eigenlijk vind je hier hetzelfde. Die politieke macht die er was in de tijd dat de Messias werd verworpen en die vervolgens Jeruzalem heeft verwoest. Die politieke macht in wat voor vorm dan ook zal er straks weer zijn en die zal een verbond maken met de velen. Wie zijn die velen? Die velen, vermoedelijk zijn dat, is dat wat er bedoeld op het Joodse volk en dan het ongelovige deel daarvan. Het deel wat verder helemaal niks met God te maken wil hebben. Hij zal een verbond met de velen bekrachtigen gedurende een zeven. En dan staat er, heel bijzonder, in de helft van de zeven. Wat is de helft van de zeven? 3,5 jaar. En daar gaan natuurlijk allemaal lampjes branden dan. Want die 3,5 jaar die komt heel veel plaatsen tegen. Daar gaan we zo meteen nog een aantal van bekijken. Dus die 7 jaar die valt uit in 2 perioden. Een soort begin, eerste helft. En die tweede periode van 3,5 jaar. In de helft van de 7. En wat gebeurt er in die helft van de 7? Dan zal hij slachtoffer en spijsoffer laten ophouden. Dan wordt het dus eigenlijk onmogelijk om in de tempel, die dan kennelijk herbouwd is, om de God te dienen, om hem te offeren. Dan breekt de vervolging als het ware uit voor het volk Israël. En die vervolging heeft een naam, dat is de grote verdrukking. De tijd van benauwdheid voor Jacob, zegt Jeremia. Dat is die periode van 3,5 jaar dat het volk Israël beproefd zal worden. En dat God tot zijn doel zal komen met zijn volk Israël.
Dit is, als de gemeente is opgenomen. Ja. Maar zou je dan daaruit kunnen opmaken dat de gemeente niet wordt opgenomen voordat er een koning is in Israël. Die, of iemand in Israël die de tempel is of gaat herbouwen?
Nou, dat kan je niet opmaken. Want er staat niet, de gemeente wordt niet genoemd. De opname wordt niet genoemd. Je weet dat er een bepaalde tijd is. En hoeveel tijd er zit tussen de opname en dat die laatste jaarweek begint, staat er niet.
Hoeft niet direct te zijn.
Hoeft niet direct, maar er is, als je dit zo leest, verwacht ik zelf dat het vrij snel daarna is. Dat het
dan... Maar er zijn plannen om de tempel te herbouwen, toch?
Ja, die zijn er al langere tijd. Alleen wat je daarvoor moet vinden is een beetje lastig.
Dat is ook bijzonder eigenlijk, ja.
Die tempel die herbouwd wordt... Maar die tempel... Maar die tempel die herbouwd wordt... Ja, dat is de zogenaamde tempel van de antichrist. Is niet de tempel die God zal bouwen. De tempel uit Ezechiël is de tempel die God zal bouwen. De Messias zal bouwen. De tempel die herbouwd wordt... Dat is de tempel van de antichrist. Die wordt genoemd in de profetieën... Hè, op het moment dat de gemeente wordt opgenomen... En die grote verdrukking begint... Is er een tempel. Hè, bijvoorbeeld... jouw vraag, Matthäus 24. Hè, als je die gruwel van de verwoesting, dat afgodsbeeld ziet staan op de heilige plaats, Matthäus 24. Dus in die tempel, dan moet je gaan vluchten. Want dan begint die grote verdrukking. En dan moet je maken dat je wegkomt. Laat zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
Dus het lijkt een tempel voor de Heer, maar het is een tempel voor de antichrist.
Ja, en als je het Openbaring 11 leest, die twee getuigen die in de tempel in Jeruzalem profeteren. Dan is er dus een fysieke tempel in Jeruzalem. Daar zijn die getuigen in. Niemand kan ze aanraken. Maar al die tijd profeteren ze daar. Dus er is een tempel. Maar die is niet gebouwd door... of ik weet niet hoe die gebouwd is. Maar het is in ieder geval de tempel. Die wordt de tempel van de antichrist genoemd. En waarom we hem zo noemen... Dat is vanwege 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Vers 3... In vers 3, er wordt de mens van de zonde genoemd, dat is dus de antichrist, de zoon van het verderf. En dan staat er in vers 4, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Dit is dus wat de antichrist straks zal doen. Dan zal hij als het ware de plek innemen die God alleen verdient, in die fysieke tempel die straks in Jeruzalem zal staan.
Dat is een nep messias.
Ja. Het woord antichrist, wie weet wat antichrist betekent? Die heeft een Grieks gehad op school.
Plaatsvervanger.
Het woord anti betekent niet tegen, dat denken wij, maar betekent in plaats van. Dat betekent iemand die komt in de plaats van Christus. En een hele mooie tekst die dat duidelijk maakt, we gaan het later nog eens uitgebreid over spreken, is Johannes 5 vers 43. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en u neemt mij niet aan. En dan komt er, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Dat is die antichrist, Johannes 5 vers 43. De antichrist die komt zich net als Christus presenteren en die zal wel aangenomen worden door dat ongelovige deel van het volk Israël.
Zouden er dan ook christenen zijn die dan staan te juichen? Van jippie, er is een tempel.
De afvallige christenen die niet geloven in de Heer Jezus, die blijven op aarde. Die gaan mee in het verval en die zullen ongetwijfeld daar een rol in spelen. Dat is een grote Babylon uit Openbaring.
Christenen, De andere christenen zijn bij de Heer.
De echte christenen zijn bij de Heer. Ja.
Dat zou het een Jood moeten zijn. Dus de
ja, en men vermoedt zelfs uit de stam Dan.
En hoezo vermoedt men dat?
Dat ben je kritisch vandaag.
Nee, staat ergens.
Nou ja, er zijn een aantal aanwijzingen in Genesis 49, de profetie van Jacob, wat er over Dan gezegd wordt. Er zijn een stuk of 3-4. Maar de meest krachtige is dat de stam Dan niet genoemd wordt als stam in de 144.000 openbare 7. Dan wordt die overgeslagen. En als die, maar je weet het niet, het zijn allemaal speculaties. Ja, maar het is wel interessant om ze even te noemen. Dus,
Oké. Vergeten het weer. Ja.
Goed.
Ga het allemaal een keer zien, joh.
Zo is het. Ja. Maar zo zie je maar hoe interessant de profetie is om het uit te zoeken. Goed, naar die vers 27. En hij, die Romeinse vorst, die zal een verbond met de velen, met het afvallige volk bekrachtigen gedurende een zeven. Dus gedurende 7 jaar. Dat is het beest uit de zee, dat is die Romeinse vorst. Het beest uit de aarde, openbaring 13 beide, dat is die antichrist. Die zullen samen, als het ware, de scepter zwaaien. En samen met de duivel worden die wel de demonische drie-eenheid genoemd in de openbaring. Staat er niet, maar ze opereren eigenlijk. Want de draak, staat er, die geeft de macht aan die beesten. Dus eigenlijk de draak en die beesten, die hebben het voor het zeggen. En die drie machten worden ook als eerste geoordeeld aan het begin van het vrederijk. Dan worden die twee beesten, dat beest uit de zee en het beest uit de aarde, wordt dan de valse profeet genoemd. En dan heb je al een aanduiding dat het dan over de antichrist gaat. Die worden in de hel gegooid. Dat zijn de eerste die in de hel komen. Die is nu nog leeg. Maar de eerste die erin komen zijn die twee figuren. En de Satan, die komt er ook, maar die mag eerst nog 1000 jaar in een put zitten.
Dus als je dan later, als je niet in de Heer gelooft en je komt later in de hel, dan kom je bij die beesten.
Ja, gezellig. Ja, er staat ook dat de hel bereid is voor de duivel en zijn engelen. Matthäus 25. Dacht ik. Moet even checken. Maar er staat niet voor mensen. Er staat nergens in de Bijbel dat de hel gemaakt is voor mensen. Dat mensen er komen is hun eigen keus.
Dat staat er wel.
Nee, er staat ook dat de hel gemaakt is voor de duivel en zijn engelen.
Ja, maar waar staat dat mensen in de hel komen?
Ja, die komen worden in de poel des vuurs gegooid. Dat staat op verschillende plaatsen.
De doden, is dat hetzelfde als
de hel? Alleen, er staat nergens dat God de hel gemaakt heeft voor mensen. Nee, God heeft de hel gemaakt voor de duivel. De hemel heeft hij gemaakt voor de mensen. Of eigenlijk de aarde en de hemel wel voorkomen. En dat er mensen toch in de hel komen, dat heeft niks met Gods genade of Gods verkiezing of Gods scheppingskracht te maken. Dat heeft te maken met de keuze die mensen in eigen leven maken. Hmm. Dat ze de Messias afwijzen. Zullen we teruggaan naar dit vers?
Ja.
Vers 27. En hij zal, die Romeinse figuur, zal een verbond met de velen bekrachtigen gedurende 7 jaar. In de helft van de 7 zal hij slachtoffer en spijsoffer laten ophouden. Dat is het moment dat die antichrist die tempel zal overnemen. En zegt vanaf nu, geen slachtoffers meer aan God. Doe die offers maar aan mij. En dat is het moment dat de Joden gaan vluchten. En er staat erachter, dat zijn de moeilijkste versen uit het stukje. Naast een vleugel zullen gruwelen van verwoesting komen. Er zijn verschillende uitdrukkingen, uitleggingen van. De vertaling staat eronder. Maar het woord vleugel, dat is eigenlijk hetzelfde woord als de tinnen van de tempel. Als de Heer Jezus verzocht wordt, dan wordt hij verzocht. Zegt de Satan op een gegeven moment op de tinnen van zo'n dorpel, zo'n rand van de tempel. En daar zegt hij van oké, spring naar beneden. Iedereen zal je dan erkennen als de Messias. Maar de Heer Jezus doorziet dat. Dus dat is één mogelijke uitleg. Dat het hier gaat over dat in de tempel dat er gruwelen van verwoesting komen. Een gruwel is een afgodsbeeld. Dus dat er afgodsbeelden komen die ofwel verwoesting brengen, ofwel verwoesting aantrekken. Dus tempel, afgodsbeelden, dat is waarschijnlijk wat hier bedoeld wordt. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Matthäus 24, vers 15, dan blijkt dat we warm zijn, want daar staat, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, Daniel 9, vers 27, geciteerd in Matthäus 24 vers 15, wanneer het afgodsbeeld dat verwoesting brengt, ziet staan in de heilige plaats. Wat is de heilige plaats? De tempel. En dan staat er nog bij voor het geval die snapte, zoals geprofeteerd is door de profeet Daniël. Dus de Heer Jezus citeert dit vers. Als dat gebeurt, laat hij die het leest erop letten. Dus let op, je zult herkennen dat het hetzelfde is. Vlucht dan onmiddellijk naar de bergen. Want dan begint vers 21. Er zal een grote verdrukking zijn, zoals het niet geweest is, van het begin van de wereld af tot nu toe, en geenszins meer zal komen. En als die dagen niet verkort werden, zou geen enkel vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen, die uitverkoren Joden, zullen die dagen worden verkort. Die dagen zijn verkort tot 3,5 jaar. Dat is de duur van de grote verdrukking. Dat is die laatste jaarweek. Die begint dus in het midden van de week, als die antichrist die tempel overneemt en daar zijn afgodsbeeld neerzet. Dat vind je in 2 Thessalonicenzen 2, dat vind je in Openbaring 13, dat vind je op verschillende plaatsen in Daniël. Er zijn veel teksten die daar iets over zeggen. En dan gaat die laatste vreselijke periode voor het volk van God in. Aan de ene kant verdrukking en onderdrukking, maar vorige keer hebben we gezien dat het eigenlijk bedoeld is om te zuiveren. Om hun harten open te maken voor de genade van God. Om tot inkeer te komen, om bereid te worden, bereid te raken om de Messias te ontvangen. Dus Daniël 9, gaan we weer terug naar vers 27. En naast een vleugel, of bij die vleugel, of in die vleugel, bij die tempel, vermoedelijk, zullen gruwelen, afgodsbeelden van verwoesting komen. Hoe lang? Tot op de voleinding. Dat woord voleinding is ook zo'n belangrijke aanduiding in het Oude Testament voor als God alle dingen zal voleindigen. Nou wat dan? Zie vers 24. Al die zonde weg is, die rebellie beëindigd is, die eeuwige gerechtigheid wordt ingebracht enzovoort. Totdat God al die dingen gedaan heeft, zal er verwoesting blijven. En wat vast besloten is, zal over de verwoestende worden uitgegoten. Wil niet zeggen dat die Romeinse vorst en die antichrist het laatste woord hebben. Nee, God heeft oordeel over hen besloten. Zowel die antichrist als die Romeinse vorst, die zullen uiteindelijk bij een kladder worden gegrepen en in de hel worden gegooid. Wat vast besloten is, zal over de verwoestende worden uitgegoten. Dus eerst is de verwoeste die 3,5 jaar lang zijn gang gaat. En vervolgens zal God die verwoestende pakken om volgens zijn plannen daar een einde aan te maken en dan de Messias in te brengen om te doen wat in vers 24 staat, om de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid in te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en iets allerheiligst of iemand allerheiligst te zalven. En dat is dan het begin van het vrederijk. Hier staat dus eigenlijk alles al in, hè? Als je dit gewoon leest.
Dit was de eerste bullet point.
Dit was de eerste bullet point, maar daar hadden we extra tijd voor genomen. Want die is belangrijk.
Maar als je dus eigenlijk nu ziet, zeg maar, wat er nu met Israël gebeurt, is het eigenlijk, tenminste, als je hoort wat er allemaal nog gaat gebeuren, en dan is het eigenlijk niet eens zo positief. Tenminste, in die zin. Ergens denk je een beetje van, nou, Israël krijgt zijn land weer terug, want ja. God heeft gezegd, dit is mijn land en ja. Dit is van Israël. En dan denk je eigenlijk best wel van, God gaat het nu opnemen voor Israël. Maar dan uiteindelijk breekt de ellende nog los, zeg maar.
Ja, maar waarom zou God het nu voor Israël opnemen? Want nu is de staat Israël in ongeloof.
Ja, nee, zeker.
Ja,
dus maar het lijkt zo positief dat ze er zijn daarover.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
We komen volgende keer nog op te spreken over de staat Israël.
Zijn natuurlijk wel voortekenen.
Ja, hoe dat in de profetie zit.
Ja. Maar dan komen we nog op de staat Israël.
Ja,
hoe dat zit in de profetie.
Ja, dat kan, want wat je nu aan voortekenen daarvan ziet, daar komen we nog op.
Ja.
Zullen wij nu naar onderdeel 2 gaan? Want eigenlijk is dat het Tweede Rijk dat gaat niet worden, vrees ik, maar vanavond weer niet. We blijven in blijde afwachting van het Tweede Rijk. Maar goed, we gaan nu nog een ander perspectief een ander perspectief kiezen. Openbaring 12, op die grote verdrukking. We hebben net gelezen, als de dagen niet verkort werden, het gaat om een hele korte periode. Er zijn sommige kringen die zeggen van ja, de grote verdrukking is begonnen toen de kerk geformeerd werd en die eindigt tot in de, als de Heer Jezus komt. Nee, het is een hele korte periode. Die begint met die antichrist die zich in de tempel zal neerzetten en die eindigt met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat duurt 3,5 jaar. Punt. Dat zegt Daniël 9. Goed, nu gaan we naar Openbaring 12 vers 9. En er staat in Openbaring 12 vers 9, de grote draak werd neergeworpen. Nou, wie is die grote draak? Dat is de oude slang, weet ik het nog niet, die genoemd wordt duivel en Satan. Als je het nog niet weet, dan staat er nog achter, die het hele aardrijk misleidt. Dus het is de duivel, die in de Hof van Eden de slang was, die iedereen misleidt enzovoort, die wordt dan neergeworpen. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Wanneer is dit? Er zijn christenen die denken dat het nu is. Dat is niet zo.
Er staat dan.
Nou ja, omdat je afhankelijk van je toekomstvisie. Als je niet gelooft in een grote verdrukking voor Israël, dan heb je een beetje een probleem. Want wanneer is dit dan? Dan wordt er gezegd van nou, dat is gebeurd met de val van de Satan. Sommigen zeggen nee, het gebeurt toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Maar het punt is dat de duivel nog steeds toegang heeft tot God. Hij wordt ook de aanklager van de broederen genoemd. Dat staat hier toch? Ja, in vers 10. De aanklager van onze broeders, die een dag en nacht voor onze God aanklaagt, is neergeworpen. He, zoals in Job, dan vind je de duivel die vrijelijk toegang heeft in de hemel voor de troon van God. Dat is, heel veel christenen denken dat de duivel de hel, de koning van de hel is. Is geen enkele aanwijzing in de Bijbel ervoor. De hel is leeg, is wel bereid voor de duivel, maar de duivel zal er pas straks ingeworpen worden. En dan zal hij er niet heersen, maar dan zal hij gepijnigd worden. Nu heeft de duivel nog vrij spel. Op de aarde om rond te gaan als een brullende leeuw, om zich voor te doen als een engel van het licht, met 2 Korinthe 11 of 1 Petrus 5, die brullende leeuw. Maar straks, aan het begin van de grote verdrukking, begint God de hemel te zuiveren. En dan worden al die Satan met al die demonen, die worden eruit gezet. En als de bezem door de hemel gaat, dan komen die engelen, die komen niet meteen in de hel terecht, maar die komen eerst op de aarde uit. En als ze op de aarde zijn,
dan breekt de hel los.
Dat is mooi gezegd.
Maar kan je dan zo zeggen dat zij in de hemel zijn, dat de duivel daar ook in nog een tijdje is?
Inderdaad, het is nog een tijdje. Maar waar wij in de hemel zijn, wij komen dichter bij God dan de duivel ooit geweest is. Wij komen in het vaderhuis. Goed, wat je dan ziet in vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is de behoudenis gekomen, de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht voor onze God aanklaagt, is neergeworpen. Dus eigenlijk wordt er gezegd, de hemel, in de hemel is de duivel al verslagen, maar die duivel zelf, die is op de aarde terechtgekomen. En wat je dan in vers 12 ziet, daarom wees vrolijk hemelen en u erin woont. Dus daar is blijdschap, daar is grote schoonmaak gehouden. Maar dan staat er meteen achter, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u gekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. Want hij heeft nog maar 3,5 jaar. En dat is het moment dat het volk Israël een hele grote verdrukking zal ondergaan.
Alleen het volk
Israël. Het volk Israël. Ik geloof van Joden. Een aantal heidenvolken ook komen nog lopen te spreken. Maar in principe het volk Israël. Ja, daar is de grote drukking voor bedoeld.
Maar je zegt ook een aantal heidenvolken.
Ja, daar gaan we het een volgende keer over hebben. Om nu even niet te veel af te dwalen. Tegelijkertijd, dat volk Israël, dat krijgt de opdracht om als dat afgodsbeeld er staat, om de bergen in te vluchten. Om de woestijn in te vluchten. Om een schuilplaats te zoeken. En er zijn heel veel psalmen die als het ware beschrijven wat het volk Israël vervolgens zal ervaren. Wij zijn niet gewend om de psalmen profetisch te lezen, denk ik, de meeste van ons. Maar is het heel schokkend als ik zeg dat alle psalmen profetisch zijn? Elke psalm.
Dat is niet schokkend, dat moet wel.
Dat moet wel. Er zijn een aantal psalmen die heel duidelijk profetisch gaan. Het gaat over de Heer Jezus. Maar alle psalmen zijn profetisch. En ze handelen over de toekomst van Israël, de verdrukking van Israël, hoe God de Messias opnieuw zal inbrengen en hoe vervolgens het vrederijk aanbreekt. Psalm 96 van vanochtend is zo'n psalm die hoort bij het aanbreken van het vrederijk. Ja, wij zingen het bij de eredienst, maar het gaat erover dat de koning in zijn gerechtigheid verschijnt op de aarde. Hoe doet God dat? In Christus, de Messias, aan het begin van het vrederijk. En de gevoelens van het volk Israël, als de koning verschijnt, die zijn verwoord in die psalm. Dus je kunt die psalmen eigenlijk lezen vanuit de bril van de profetie. Wij denken ook, het is een zootje psalmen wat in volledig willekeurige volgorde staat. Absoluut niet. Het is een hele strakke volgorde in de psalmen. Die je eigenlijk alleen gaat zien als je die psalmen profetisch gaat duiden. Nou, daar gaan we een andere keer over hebben. Misschien vele lessen na deze. Maar goed. Het volk Israël. Het volk Israël, dat zal vluchten. En als ze vluchten, en dat is het mooie weer, tegelijkertijd gaat God het voor zijn volk opnemen. Hij gaat zijn volk beschermen. Er staat in vers 6 van Openbaring 12. Daar wordt die vrouw gezien. In vers 5, die baart een mannelijke zoon, de Heer Jezus. En er staat in vers 6, die vrouw is dus Israël. En de vrouw. Die vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. En nu voor de snelle rekenaars. Hoeveel is 1260 dagen? 3,5 jaar. Als je de Joodse jaren neemt van 360 dagen. Hier heb je hem dus terug. Ja? Nou ga je naar vers 14.
Is er ook iets bekend van de woestijn waarheen vluchten? Ik heb ook wel eens gehoord dat ze... Petra,
ja, daar, daar is het nodige van bekend. Daar gaan we het de andere keer over hebben.
Ja,
maar woestijn is ook een beeld voor de volken, hè? De woestijn van de volken. Dus dat zijn bijzondere volken die daar een rol in spelen.
Maar het klinkt zo raar, de woestijn. Vroeger dacht ik, als je naar de woestijn vlucht, zo, dat, maar dit stelt natuurlijk tegenwoordig. Alsof ze daar niet te vinden zijn.
Nee, maar woestijn is een beeld. Okay. Het is niet zo van je zit in de, het is niet zo fysiek in het zand. Nee, de woestijn van de volken. En daar, de volken zullen hen beschermen. Net zoals de Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog de Joden als onderduiker hebben opgenomen. En dat zal op diezelfde manier straks weer gebeuren.
Dus er zijn net heel veel Joden naar Israël gegaan en dan moeten ze.
Ja, 3,5 jaar. Vers 14. Nog een tekst die dat zegt. Als die draak, die kan niet meer bij die zoon komen. De Satan kan niet bij de Heer Jezus komen. Die is in de hemel. Dan gaat hij zijn lusten bot vieren op de vrouw, op Israël. Hij vervolgde die vrouw. En vers 14. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven. Heb je het weer? Opdat ze in de woestijn zou vliegen. En naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. Als je voor een tijd een jaar invult, een tijd, twee tijden, een halve tijd, zit je weer op 3,5 jaar. Kom je op verschillende plaatsen tegen. Kom je ook al in Daniel tegen. Als we die teksten ook nog nemen, die staan op het lijstje, Daniel 7, vers 25. Daniel 7, dat is dat hoofdstuk wat we vorige keer besproken hebben, of een vorige keer, van die beesten. En dat vierde beest, dat vreselijke beest, wat dan huishoudt. In vers 25, dan staat er, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat is dus die, eigenlijk weer die Romeinse vorst samen met die antichrist, die als het ware God beschimpen en zichzelf laten vereren alsof ze God zijn. En ze zullen de heiligen van de Allerhoogste te gronden richten. Dat zijn dus niet wij, dat is het volk Israël. Ze zullen de tijden en de wet veranderen. Dat is dus wat er gebeurt als ze dus de hele godsdienst onmogelijk maken. Die tempel usurperen, met een mooie Engels woord, anticisme. Dat ze dus daar de macht grijpen en als het ware de eredienst naar zich toe trekken. En ze zullen in zijn macht gegeven worden. Dus dat zal God toestaan, staat het weer, voor een tijd en tijden en een halve tijd. En meteen daarna gaat dit vers verder. Dan zal de vierschaar zich nederzetten. En die vierschaar, dat hebben we eerder gehad in het hoofdstuk. Dat is dat de Zoon des Mensen terugkomt met zijn heiligen. En dan het oordeel, het eindoordeel over de wereld zal uitvoeren. Na 12 vers 7 staat het ook. In 12 vers 7, daar wordt gesproken van de man met de linnen kleed. En die zegt dan halverwege het vers, een tijd, tijden en een halve tijd. En dan wordt er gesproken over het einde. Dus het komt verschillende plaatsen tegen. Een andere uitdrukking die we hebben, die 1260 dagen hebben we gehad, maar hebben we ook nog in Openbaring 11, dat noemde ik net al, dat is die tempel. Dan staat er in vers 2, als die grote verdrukking dan plaatsvindt, dan staat er in Openbaring 11 vers 2, dat de heilige stad, wat is de heilige stad? Jeruzalem. Wij hebben geen heilige stad, dus het kan niet op de gemeente slaan. Het slaat op Jeruzalem. Die zal vertreden worden 42 maanden lang. 42 maanden, jaar of 12 maanden, 3,5 jaar. Volgende vers, dan zijn er twee getuigen die blijven in Jeruzalem. Hoe lang profeteren die getuigen? Vers 3, 1260 dagen lang. Dus je vindt de profetie heel consequent. Heel consistent zeggen, 7 jaar wachten er op het volk Israël om als het ware alles af te ronden, de geschiedenis tot volheid te brengen. En die laatste 3,5 jaar, die begint met de val van de Satan dat hier op de aarde terechtkomt. En die Romeinse machthebber, het beest uit de zee. En de antichrist, die zich als het ware gezamenlijk in een soort laatste krachtsinspanning, omdat ze weten dat ze weinig tijd hebben, zich tegen het volk van de Allerhoogste, het Joodse volk, zullen verzetten, het zullen vervolgen, dan breekt de grote verdrukking aan. Dat laat God toe om daardoor heen, door die verdrukking heen, het volk tot inkeer, tot bekering, tot berouw te brengen. Zodat het volk Israël opnieuw toegewijd zal zijn aan God. En als de Messias dan komt, om in het meest benarde moment wat er is, als niemand meer hoop heeft, als dan de hemel open gaat en de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij voor zijn volk strijden. Zacharia 14, dan zal de Heere uittrekken als ten dagen van de krijg. Toen God zelf voor zijn volk uitging en de strijd voor zijn volk voerde, die tijd komt terug. Aan het begin van het vrederijk, dan zegt God, nu is het genoeg. Nu zijn de 1260 dagen vervuld. God telt niet in jaren als het. Ja, God telt in jaren voor zijn profetische kalender. Maar als het gaat om de vervolging van zijn volk, dan telt God in dagen. Dan houdt hij al die dagen bij. En als die 1260ste dag is aangebroken, dan is het genoeg. Dan komt hij terug en dan begint het Tweede Rijk.
Zullen er mensen zijn die dat dan beseffen intussen?
Ja, die zullen in afwachting zich bekeren, naar God roepen. Die zullen vervolgens Gods ingrijpen afsmeken. Maar omdat de Heilige Geest dan niet op aarde woont. Die woont nu op de aarde, die woont nu in ons. En als wij naar de hemel gaan, gaat de Heilige Geest mee. Want de Heilige Geest zal in ons wonen voor altijd, heeft de Heer Jezus gezegd. Dan zal de Heilige Geest op aarde werken, maar niet op dezelfde manier werken als vandaag de dag. Dus er heel weinig geloofzekerheid zijn. Eigenlijk, als je de psalmen leest, dan blijft de bandbreedte tussen God is trouw, die zal het doen, en de wanhoop, waar bent uw God, waarom grijpt u niet in? Dat zal je heel duidelijk terugvinden in die tijd. En dan zal de openbaring des te groter zijn, als dan God ingrijpt, en dat ze zullen zien hem die ze doorstoken hebben. Dat het volk Israël dan God zal herkennen als de man van Nazareth die vroeger ooit gekomen is en die ze toen als de Messias aan het kruis hebben geleid, hoewel er niets tegen hem was, Daniel 9.
En Rudy, die twee getuigen, die zijn er dan ook 12 van de 60 dagen. Is dat voordat de grote verdrukking komt?
Dat is in de grote
verdrukking.
Want als je de profetie leest, dan heb je eigenlijk, dan staat er zij die in Judea zijn, dus om Jeruzalem heen, die vluchten naar de bergen.
Ja.
Maar die twee getuigen, dat zijn dus mensen die in Jeruzalem zijn. Ja. Dus er zijn ook mensen die tijdens de grote verdrukking in Jeruzalem als het ware zullen blijven. Onaantastbaar, want die getuigen, die zijn of de twee zijn of niet, dat is waarschijnlijk symbolisch, die zullen niet aangetast kunnen worden. Zodat er ook in die tijd, te allen tijden, een getuigenis van Gods trouw zal blijven.
Ja, maar dat is dus in die 3,5 jaar
van de... Ja, 1260 dagen.
Ja, maar ik dacht dat misschien 1260 dagen die eerste helft was.
Nee, het is dezelfde periode, ja.
Is het niet, want je hebt toch ook iets van Mozes en Elia die daar dan nog rondlopen?
Ja, dat zijn deze mannen.
Dat zijn die mannen.
Ja, want ze doen de tekenen van Mozes en Elia. Er staat de twee getuigen. Er staat, moet ik even kijken waar dat dan staat. Ze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, vers 6. En ze hebben de macht om water in bloed te veranderen. En om de aarde te slaan met allerlei plagen. Nou, de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, is...
Elia,
wel goed. En de wateren in bloed veranderen en allerlei plagen oproepen, dat is...
Maar wat voor mensen kunnen dat zijn?
Nou, of dat symbolisch is of letterlijk. Ja. En dan denk je natuurlijk ook aan de berg van verheerlijking, hè? Mozes en Elia met Christus. Dus die kom je vaker tegen.
Maar zouden dat echt ook Mozes en Elia zijn?
Nee, maar nu even belangrijk. Want toen Johannes de Doper kwam, toen zeiden ze, dit is de Elia die zou komen. Malachi 3. En vervolgens was het de vraag, bent u nou die Elia die zou komen? En dan zegt Johannes de Doper, als u het aanneemt, of hem aanneemt, dan ben ik het. Maar anders niet. En de Heer Jezus is verworpen, waarmee eigenlijk Johannes de Doper niet de beloofde Elia was. Maar die Elia vind je terug in Openbaring 11. Dan komt de echte Elia, die de komst van Christus zal inleiden. En opnieuw zullen die twee getuigen in Openbaring 11 het evangelie van het koninkrijk prediken, bereid u, maak u gereed, de koning komt eraan. Dat is getuigenis van Openbaring 11.
Maar of dat dus groepjes mensen zijn of personen, dat weet je niet.
Nee, ja, het kunnen ook een persoon zijn met groepen eromheen of En dat over Jeruzalem gaat, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit vers 8. Want daar wordt gesproken over de plek waar ook hun Heer gekruisigd is. Ja, dat is Jeruzalem. Een hele mooie profetie. Er staat dus heel veel te gebeuren. En het is allemaal, en wordt wel gezegd, de Bijbel is een puzzelboek. En je kan die profetieën niet zo aan elkaar plakken. Maar goed, als ik dit naast elkaar zie, dan vind ik wel dat er een bepaald beeld ontstaat. En of ik alle details goed heb, dat weet ik niet. Maar ik denk van, nou, dit is geen toeval. Dat die verschillende elementen toch heel consequent terugkomen. En dat God, als je Daniel 9 neemt, zijn kalender heeft vastgesteld. En dat we die mogen aanhouden. Zullen we het hiermee?
Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat iedereen dat zien zal. Ik bedoel, de naties, volken, stammen, zullen ze nog zien liggen als ze daar als lijk op de straat liggen.
Ja, en dat wordt wel weer gezegd. Van ja, dat is, vroeger was dat ondenkbaar. Maar met de moderne telecommunicatiemedia is het geen enkel probleem. Ja.
Precies.
Het is geen enkel probleem.
Denk ik, van, had het dus ook nooit eerder gekund.
Nee, maar nu kan het wel.
Bijzonder, hè?
Nog vragen?
Ja, is dat dan de tijd dat er een derde overblijft van het Joodse volk?
Ja, als die tijd dat Israël gelouterd wordt en dat er heel veel omkomen. Dan vind je ook de martelaren in de Openbaring. Dan vind je die 144.000 godsgezegelden die daar doorheen gaan. Dus dat vind je dan. Ja.
Wat is dat dan daar, dat er nog zoveel meer gebeurt met hen, hè?
Ja. Is dat getal waarschijnlijk echt, zeg maar, of is het een...
Dat weet je nooit in Openbaring, maar het is een te mooi getal, dus waarschijnlijk is het symbolisch. Ja, 12.000 is dan een volheid van elke stam. Ja. Ja.
En Rudy, in vers 7 is dat, heb ik misschien even gemist hoor.
Welk hoofdstuk ben je?
Openbaring 11.
Ja.
Dus zeg maar, eerst gaat het over die twee getuigen.
Ja.
En dan vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen beleidigd hebben.
Ja.
Zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen en hen doden.
Ja.
Dat zijn die twee getuigen.
Die twee getuigen. En die worden dan gedood. Maar als je dan vers 11 leest. Na 3,5 dag komt de levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees viel op hen die hen aanschouwden. Dus dat wil zeggen dat God die getuigen niet in de dood laat. Maar dus uit de dood opwekt. Dat er hele bijzondere dingen gaan gebeuren. En dat ook heel sterk getuigenis is wat daar gebeurt. En iedereen op de aarde die zal moeten kiezen. Hoe sta ik tegenover het volk Israël? En dan komen we terug op het oordeel van de schapen en de bokken. Welk volk mag ingaan in het vrederijk? Is niet het criterium geloof je de Heer Jezus Christus of niet? Dat heeft te maken met je eeuwige behoudenis. Het criterium is, heb jij mij een beker water gegeven?
Ja, in die
heb
tijd,
je mij gekleed? Nee, dat criterium van de schapen en de bokken. En dan zeggen ze, maar Heer, we hebben u helemaal geen beker water gegeven. Ja, zegt de Heer Jezus, je hebt het wel gedaan, want als je iets aan de minste van derde groep mijn broeders hebt gedaan, volk Israël, mag je vrede met je. Dus dat oordeel van de schapen en de bokken is niet een oordeel in de hemel staat, een troon in de hemel, is ook geen troon, de grote witte troon, dat is een troon die op de aarde staat, en de volken die worden geoordeeld naar hoe zij het Joodse volk hebben bijgestaan, tijdens een grote verdrukking.
Tijdens de grote verdrukking.
Ja. En dat is het criterium. Dat is het criterium van die scheiding van die schapen en die bokken.
En dat gaat niet over nu.
Dat gaat niet over nu. Nee. Nee. We passen wel toe, maar daar gaat het niet over. Nee.
Nee. Wij zijn niet engelen die erbij zijn. Toch?
Wij zijn geen engelen, we zijn de heiligen.
Nee, maar dat is vertaald over zo'n vertaling met engelen.
Zo,
wat
zeg je?
Dat... Er staat dan dat hij zou komen met de engelen.
Ja, met zijn heiligen staat er. Ja. Dat hij zijn heilige. Maar ik word er geen engel. Nee, dat is een heilig. Ja. Goed. Ja. Dat wordt ze af.
Ja, genoeg om ook na te denken.